Goedemorgen allemaal. Ik vind het zelf weer heel bijzonder dat ik in een kerk mag staan waar mensen zitten. Ik heb terug zitten rekenen en het is voor het laatst geweest met Pasen dat ik in een dienst was waar mensen waren. Er werden ook toevallig dan mensen gedoopt. En het is bijzonder dat we hier ook weer mensen mogen zien. Mensen, we hebben elkaar nodig. En ik heb een aantal preken heb ik thuis moeten doen, een stitje in je slaapkamer. En dan zit je tegen het een of andere apparaat te praten. En dit is toch geweldig mooi dat hier ook mensen kunnen reageren. Dat is ook zo fijn. Want ik heb een tegeltje en de vraag, wat heeft dit tegeltje met onze kerk op de Drie Koningenstraat te maken? Nou, het tegeltje wordt nu getoond en er staat iets heel bijzonders op. 20 plus C plus M plus B 21. Nou, jullie mogen reageren. Wat heeft dit tegeltje te maken met de kerk op de Drie Koningenstraat? Toen was het heel stil. Doodstil zelfs. Hoe, wat was het stil. Nou, het leuke is, vind ik, toen ik de preek wilde gaan voorbereiden, heb ik 14 dagen geleden contact gehad met Ed. Ik zeg, heb je misschien een onderwerp waarover ik kan spreken? Hij zei, Rob, ik laat je helemaal vrij. Doe datgene wat de geest je ingeeft. En dan gaan je gedachten en dan gebeuren er allerlei dingen met je. En op een bepaald moment kwam ik op het idee van, laten we nou eens beginnen met dit tegeltje. En het tegeltje heeft alles te maken met de naam van de straat van deze kerk. Drie Koningenstraat. Ja, kijk eens er eentje die zo. Kasper. Wat was die M ook alweer? Kasper en dan Balthazar en dan nog eentje. En weet je wat ik het leuke vind? Ze komen niet in de Bijbel voor met die drie namen. Allerlei mensen weten precies te vertellen van Kasper, Melchior en Balthazar. Het staat niet in de Bijbel. En zo staan er een heleboel dingen rondom kerst niet in de Bijbel. Ik zal heel eerlijk vertellen dat ik zelf een heel klein beetje moeite heb met het versierde bomenfeest dat we tegenwoordig vieren. En dan moet je de kerstgedachte en het kerstgevoel hebben. En dan denk ik, lieve mensen, wat bedoel je eigenlijk? Wat is nou de kerstgedachte? De engelen hebben het geproclameerd. Heden is de heiland geboren. En daar draait het om. En voor de rest, kribbetje, stalletje. Heden is de heiland geboren. Daar draait het om. En nu is het leuke van dat tegeltje. Als je in Brabant komt en nog zuidelijker, dan zie je na 6 januari, dat is namelijk zogenaamd het feest van de drie koningen. En wat dat er gaat, hebben ze dat beter doordat die drie koningen never in een stalletje zijn geweest. Want als je leest in Matthäus, waar zijn ze dan geweest? Waar gingen ze naar binnen? Wat is stil in de kerk? Het huis gingen ze binnen. Dus dit is waarschijnlijk een enorme periode. Sommige mensen die vertellen ook met kerst van, en de herders die waren vertrokken uit de stal. En klop, klop, klop. Wie waren daar? De drie koningen. En dan staat er in Matthäus, ze gingen het huis binnen. Dan zit er een periode tussen. Als wij op 25 december kerst vieren. En dan zeggen ze op 6 januari is de drie koningen. En waar wil ik nou naartoe met die drie koningen? Nou, die C en die M en die B, die staat Christus, Mansiome, Benedicat. En het leuke is, als je nu gaat kijken bij sommige huizen, dan staat dit aan de buitenkant. Christus, Mansiome, Benedicat. En het heeft te maken met die drie koningen, met het drie koningenfeest, wat gebeurt er op 6 januari. Dan gaat de kerst, mag ik oneerbiedig zeggen, troep het huis uit. Ik heb niks tegen kerstbomen, maar hou me ten goede. En ik heb niks tegen lekker eten, ik heb niks tegen. Maar als je maar niet vergeet waar het om gaat. En dan komt dit bordje op de deur te staan. En wat betekent dat? Dat betekent, en dat mogen we nu zien. Wil u dit huis zegenen? Wat een mooi getuigenis. En weet je hoe lang dat blijft staan? Dat blijft op de huizen staan met een krijtje geschreven. Totdat het Pinkster is geweest. Als de geest is uitgestoord. En dat Drie Koningenfeest, dat is het feest van de Epifanie. epifanie. En dat is dat als het ware de openbaring. Jezus is geopenbaard in de wereld. De epifanie. Jezus is geopenbaard aan de heidenwereld. Die koning of de drie zijn geweest. Misschien waren het er wel 3 miljoen. Ik weet het niet. Staat niet in de Bijbel. Maar die mochten het weten. En wat deden ze? Ze gingen niet lekker zitten eten. Ze gingen aanbidden. En daar gaat het om. Dat vraagt de Heer van ons. Hij vraagt niet van, wil je een fijn gevoel hebben? Er staat nergens in de Bijbel dat als je Christus gaat volgen, dat het je dan makkelijk gaat krijgen. Er staat in de Bijbel dat als je Jezus gaat volgen, dan kan je het heel zwaar krijgen. En als je kijkt bijvoorbeeld in Pakistan, heb je een kleine christengemeenschap. En er zijn mensen die hebben universitaire scholing. En die wonen in een sloppenwijk, omdat ze Jezus willen volgen. En het geweldige is, die mensen vormen een gemeenschap met elkaar. Zoals die vogels. De een die helpt de ander. De een vliegt voorop en de ander neemt de kop over. Dat is gemeente zijn. Dat is de bedoeling toen Jezus in de wereld kwam. Dat we ons zouden overgeven aan hem. En het leuke vind ik dus ook van met 3 koningen, wat ze dus in sommige kerken vieren, dan gaat dus al die kersttroep eruit. En ik ga dadelijk lezen en er staat in de Bijbel, in dat briefje van Petrus, ontdoe u van. En de andere vertaling zegt, leg af. En daar gaat het om. Als we Jezus willen volgen, dan zal de wereld tegen ons zeggen, kijk eens, ik heb mooie kralen, ik heb mooie spiegeltjes, ik heb mooie carrière, ik heb mooie dit en dat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we zeggen van, ik wil me ontdoen van allerlei troep. Ik wil me ontdoen, ik wil mijn ogen richten waarop? Op Jezus. Die koningen, die gingen aanbidden. En dat, als we dat gaan doen, dan gaan we ook de wereld met heel andere ogen zien. Dat virus dat gaat rond. En ik praat er niet makkelijk over. Sommige mensen die zeggen, je bent een virusontkenner. Nou, dat zal ik nooit ontkennen. Maar weet je wat de overeenkomst is tussen God en een virus? Je ziet God niet. Je ziet het virus niet. Maar het virus doet zijn verwoestende werking. Je kan de uitwerking zien. En God kan je niet zien. Maar hij wil wel met ons leven. Hij wil ons leven veranderen. En daar gaat het uiteindelijk om. Goed, dat was eigenlijk datgene wat ik wilde zeggen. Heer, wil u dit huis zegenen? En het is zo mooi met zegenen. Daar praten we vaak zo goedkoop op. Ook plak dat ding op mijn huis en als de God wel zegenen. Maar het gaat erom wat gebeurt er in ons levenshuis. Daar draait het om. Niet die buitenkant. Oh, je kan mooie plakkers op je auto plakken. Je kan alles op je deur beschrijven. Maar God kan zegenen. God wil zegenen. Als we dat doen, wat die wijzen deden. Die 3 koningen, of hoeveel het er ook waren. Als we zeggen, Heer, ik wil u aanbidden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ontdoe u van. En als je je ontdoet van, dan kan je ook Christus aandoen. We gaan op psalm lezen. En die psalm, dat is psalm 15. Psalm 15, en dat is een psalm van David. En die begint met een vraag. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Antwoord. Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is. Wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet niet aan lasterpraat. Hij benadelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waard is, maar eert wie ontzag voor de Heer heeft. Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente. Hij verraadt geen onschuldige voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val. En dan gaan we lezen uit 1 Petrus 1 vers 22 tot 2 vers 10. En dan zegt onze grote broer Petrus tegen ons, nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. En dan komt er een opdracht. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief. een opdracht. Heb lief. Met een zuiver hart. Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. En dan zien we nu, omruimt het volgende plaatje. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen, door de mensen wel afgekeurd. Maar voor God werd hij uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat ook uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift immers staat, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie je niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurde, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbare licht. Eens was u geen volk. U bent nu Gods volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet in deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Wat een machtig mooie woorden. Dat we mogen weten dat we hier in de wereld zijn. Niet zomaar. Niet om de corona te ontkomen. Om maar te genieten. En dat mag allemaal. Dat mag allemaal. Maar het gaat ergens anders om. En tot zover wil ik dan ook zeggen. Gods ontwijfelbare woord. En het uitgangspunt voor de prediking. Dat gaan we nu zien. Ja. Het is een soort drietrapsraket had ik gezegd. Je kan ook zeggen een soort hinkstapsprong. In drie delen. En daar staat namelijk. Voeg u bij hem. Laat u als levende stenen gebruiken. Vorm een heilig priesterschap. Dat is nogal wat. En ik wil toch een klein beetje somber beginnen. Ik heb Psalm 15 gelezen. En in mijn gedachten, en dat is dan zo leuk, dan lig ik in bed en dan lig ik te overdenken. En dan komen er allerlei gedachten op. En sommige gedachten laat ik weer los en andere die schrijf ik op. En dan denk ik bij mezelf van veronderstel nou, dat ik zou zeggen, jongens, ga ze allemaal staan. Nou, dat doen we niet hoor, maar het is virtueel. Ga nou eens staan en dan gaan we eens kijken wie mag gast zijn bij God in de tent. En nou wordt het somber. We staan allemaal in gedachten en dan zeg ik van ja, maar er is een bepaalde limiet. Er is een bepaald iets waaraan je moet voldoen, lijkt het wel in deze psalm. Ja, echt waar? Ja, in deze psalm staat het zo. Je moet namelijk zijn wie de volmaakte weg gaat. Nou, wie is er nooit een keertje op een verkeerde weg geweest? Nou, ik ben kampioen verkeerd rijden. Het is altijd een wonder als ik op mijn bestemming aankom. Want die TomTom die zegt af en toe tegen mij, Rob, zoek het zelf maar uit, want je luistert toch niet naar me. Nou, zo zijn we als gelovigen ook heel vaak bezig dat we zeggen, we gaan lekker onze eigen weg. Wie de volmaakte, die mogen gaan zitten. Als je een keertje de onvolmaakte weg gaat, val je af. Als je lastig praat hebt gedaan. Nou, dat doen we nooit hoor. Heb je het al gehoord? Zeg van psa, psa, psa. Zitten. Wegwezen. En zo kan je heel diep psalm doorgaan. En dan zeg je heel verdrietig. En dan zou je eigenlijk zeggen van, het is zo somber als dit doekje. Maar dan komt het geweldige. Die hopeloze zaak. Die onbereikbare God. Die zegt van ja, maar dit heb ik voor ogen. Dit heb ik voor ogen. Niet dat sombere gedoe, je mag best weten dat. Maar ik heb een geweldig plan voor je leven. En als je die psalm leest, weet je wat me dan troost geeft? Er staat op, met twee keer komt er het woordje Heer in voor. Of in oudere vertaling Heren met drie E's, met hoofdletters. En wat wil dat zeggen? Dat is de God van het verbond. Dat is de God die zich verbinden wil met mensen. Dat is de God die zo ontzaglijk creatief is. Als Adam en Eva het helemaal verziekt hebben. En dan staan ze met hun schorten met vijgenbladeren.
Ja, het is zijn schuld. Haar schuld.
En wat zegt God dan? Ik heb een oplossing. En heeft hij voor hen kleden gemaakt van dierenvellen. En dan mogen ze weten, er is een onschuldig beest gestorven in jouw plaats. En God is zo creatief in oplossingen. Hij heeft een plan met de wereld, hij heeft een plan met ons. Als de hele wereld God de rug heeft toegekeerd, dan ziet hij Noach. En Noach mag verder gaan van God. En God geeft hem een ark om te overleven. En zo gaat God iedere keer verder met de mensen. En ik heb nu een plaatje, en dat plaatje, dat is een tabernakel. God gaat met zijn volk verder. Dat volk via Abraham, Isaac, Jacob gaat God verder. En hij haalt het uit het Egypteland. En dan zegt hij, ik wil in jullie midden wonen. Oh, en dat plaatje moet je even goed in je gedachten houden, want daar kom ik straks op terug. Dat plaatje, daar zie je eerst links, zie je een rookwolk. Als de priester, als hij die tabernakel in wil gaan, dan gaat hij een paar dingen doen. Dan gaat hij een offer brengen voor zijn eigen zonde, voor de zonde van het volk. En dan komt hij bij een wasvat. En dat wasvat, dan reinigt hij zijn handen. En dan reinigt hij zichzelf. Heere God, ik wil rein voor uw aangezicht verschijnen. En dan gaat hij de tabernakel binnen. En daar ga ik straks meer over vertellen. Maar het mooie vind ik, dat is die rookwolk die er boven die tent hangt. Die rookwolk die boven de ark van het verbond hangt. In dat heilige der heiligen staat de ark van het verbond. En dan zegt God, ik wil bij jullie wonen. Nee, niet als een beeld wat je kan pakken. Zo'n wolk kan je niet pakken, maar je kan hem wel zien. En wat betekent dat voor het volk af en toe? Totaal niets. 40 jaar in de woestijn. Mopperen, mopperen, mopperen. Elke dag manna krijgen. Geld niet te eten. Ik herken me zo vaak in dat volk. Niet te eten. Die Shechina. Die wolk. Die moeten we vasthouden. Ik kom er straks nog op terug, heb ik gezegd. En dan krijgen we Petrus. Petrus, die schrijft de brief niet als evangelisatiebrief. Hij schrijft hem aan christenen. Want dan kunnen we zien in vers 1, 1 Petrus 1, van Petrus, apostel van Christus, aan de uitverkorenen. Zo, de uitverkorenen. En er is geen woord waar zoveel misverstand over is als het woord uitverkoren. Er zijn mensen die denken, je kan alleen maar tot geloof komen als je uitverkoren bent. Lieve mensen, dat is een kip-ei verhaal. Wat is er namelijk aan de hand? Als de Heere God die zegt, in Petrus zegt, de Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat alleen de uitverkorenen tot bekering komen. Nee, allen moeten tot bekering komen. Allen. En ik heb een keer een hele leuke illustratie gezien. Er stond een poort. En boven die poort stond, komt allen tot mij. En dan ga je die poort in. In geloof op degene die je uitnodigt. Jezus zegt, kom tot mij. tijdje achterom. En wat zie je dan? Aan de andere kant staat uitverkoren. Gods garantie. Gods waarmerk. Jij bent in geloof naar de Heer Jezus gegaan. Je hebt je overgegeven aan Hem. Je hebt gedaan zoals die wijze. Je hebt Hem aanbeden. Je hebt gezegd, Heer, kom in mijn leven. Mijn hart is vol met zonde. Maar het bloed van Jezus, dat reinigt mij. En zo mogen we weten dat we als uitverkorenen in deze wereld mogen zijn. Je bent niet beter van, ja, ik ben uit, jullie niet. Want een wonder dat God zegt, ik zie jou met nieuwe ogen. Ik zie jou door dat brilletje, door dat rode brilletje. Ik zie jullie met Jezus in je hart. Uitverkoren. En dan ben je gelijk, op hetzelfde moment gebeurt er nog iets. Er gebeurt nog iets. Je bent uitverkoren. Je krijgt een voorbeeldfunctie. Dat wil eigenlijk uitverkoren zeggen. Je krijgt een voorbeeldfunctie. Toen ik schoolmeester was en ik moest een liedje voorzingen, dan zei ik tegen Marietje, Marietje, kom eens voor de klas. Zing jij dat liedje eens? Want als ik het ze leerde, ik zing een toonsoort die niet bestaat. En de kraaien vallen dood uit de boom als ik aan het zingen ben, maar toch doe ik het. Maar dan zei ik tegen Marietje, zing jij dat liedje eventjes? En dan was zij de uitverkorene, zij was het voorbeeld. En ze mochten allemaal haar volgen. En dan zegt God ook tegen ons, je bent heilig. Ja, heilig. Even kijken, ik mis wat boven mijn hoofd. Zo'n rondje hoort er dan toch bij? Nee, dat hoort er niet. Ja, dat hoort er misschien ook bij, maar iedere gelovige is een heilige, is apart gezet. En we zeggen zo vaak van, ja, maar ik ben een zondaar. Lieve mensen, je bent een heilige met de mogelijkheid om te zonderen. Dat is heel wat anders. Ik ben een zondaar, ja, ik kan het ook niet helpen. Ik ben nou eenmaal zo. Ja. Zo praten we zo gauw. Nee, die naam hoef je niet waar te maken. God zegt, je bent een uitverkorene. Je bent een heilige. Ik heb jou in de wereld gezet met een doel. Een doel dat je toegewijd bent in je dagelijkse wandel. En we hebben het gelezen in 1 Petrus 1 vers 2. Ontdoe u dus. Leg af. Leg af. En dat hoef je niet in eigen kracht te doen. Je mag zeggen, Heer, wil me helpen bij het afleggen van die nare eigenschap. Maar zeg nooit meer, ja, ik ben nou eenmaal zo. De Heer die zegt, Jezus is een levende steen en kom tot Hem. Heel gewoon naar Hem toe gaan. Heer, hier ben ik. Heer, u bent de levende steen, u bent de levende. U bent zo belangrijk voor God. Oh, de mensen zeiden waardeloos. Waardeloos, waardeloos, waardeloos. Hang hem aan de kruis. En God zegt, jij bent de uitverkoren hoeksteen. Jij bent de levende steen. En dan zegt hij verder, zegt Petrus, voeg je bij Hem. Voeg je bij Hem. En als je je bij Hem voegt, dan is het net als die vlucht met ganzen. Eén grote groep met voorop die levende steen die ons voor wil gaan. Die levende steen. En die zegt, voeg je bij Hem. En dan zegt hij nog iets anders. Laat ook jezelf als levende steen gebruiken. En nu moeten we even af van dat beeld van die stenen in Nederland. Dat zijn allemaal van die keurige rechthoekige steentjes, allemaal even groot. Als je verder naar het zuiden gaat, en zeker in Israël, er was geen ene steen gelijk aan de andere. En we zijn allemaal verschillend. En dan zegt de Bijbel, dan zegt Petrus, laat je zelf als levende steen gebruiken. Dus met andere woorden, leg dat leven met al je falen en met al je fouten en van die psalm die we gelezen hebben, kom je er nooit? Ja, je komt er wel in Jezus Christus. En laat je gebruiken, voeg je bij Hem. En laat je gebruiken. En weet je wat er gebeurt met zo'n steen? Die moet passend gemaakt worden. En dan zie je daar in gedachten zo'n metselaar. En af en toe staat die stuk eraf. En dan past die weer. En dan past die weer. En dan past die weer. En dan gaat weer een stukje af. En zo gebeurt het ook in ons leven. En ik denk ineens aan het verhaal van de ware wijnstok. De ware wijnstok. Dan zegt de Heer, er komt eentje om te snoeien. Ga stukjes van je steen af. Hij komt om te snoeien. Maar ik ook gehoord heb, als die tuinman komt snoeien, er is geen moment dat hij dichter bij je kan zijn. En zo mogen we ook in geloof zeggen van, Heer, ik snap zoveel dingen niet. Ik zit in angst. Ik heb het zo moeilijk. Heer, geef uitzicht. En dan zegt de Heer, ik ben bij je. Ja, maar dus zozeer. Ik ben bij je. Ik voel de pijn die jij leidt. Ik voel het verdriet. Ik voel met je mee. Maar ik ben bij je. Het deed hij zelf beloofd toen hij wegging uit de aarde. Toen hij naar de hemel ging. Zie, ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de volleinding der wereld. He, dat hoef je niet te zien. Dat mag je geloven. En soms zeg je, ja, maar ik zie het helemaal niet meer zitten. En dan komt dus weer dat mooie van die vlucht met die ganzen. Dan heb je elkaar. Om elkaar te bemoedigen. En ook, als je die anderen niet ziet, dan mag je weten. Hij is bij mij. Voor hem zegt Petrus, een heilig, een apart gezet priesterschap. Wat moet je doen? Om geestelijke offers te brengen. Ja, christen zijn, dat is af en toe een offer brengen. Dat is niet af en toe een offer brengen, dat is dagelijks. Dagelijks je kruis opnemen en hem volgen. En een kruis opnemen, dat wil zeggen, in de tijd in Israël, als iemand met een kruis liep, dan wist je, hij is ter dood veroordeeld. Neem je kruis op. Leef als een ter dood veroordeelde. Maar ga dan leven. Leven met hem. Omdat hij aan het kruis is gegaan. En dan mogen we weten dat die offers die we brengen, die stellen helemaal niks voor in de heerlijkheid die ons geopenbaard is. En ik wil nog even terugkomen op die priester. En ik vraag, wat doet een priester? Wat deed de priester in het Oude Testament? En dan kunnen we zien, oh, ik ga te hard. Hij brengt mensen met God in verbinding. Dat deed een priester. Hij was als het ware de schakel tussen God en de mensen. En God zegt, jullie zijn priesters. Wat moeten jullie doen? Mensen bij God brengen. En hoe doe je dat? Ach, vouw je handen maar. En zeg maar, Heer, wat wil u dat ik ga doen vandaag? Stel je leven als een levend godenwelgevallen offer in dienst van de Heer. En ik wil nu nog even met u een wandelingetje gaan maken. Een wandelingetje gaan maken door die tabernakel. U hebt allemaal nog dat beeld in uw gedachten. En we mogen meelopen met een priester. En die priester, die stopt bij dat altaar. En dan brengt hij voor zijn zonde en voor de zonde van het volk brengt hij een offer. En wat mogen wij zeggen bij dat altaar? Heer Jezus, dank u wel. U heeft een offer gebracht voor mij. Ik mag als nieuwe schepping, als kind van u mag ik gaan leren leven. Dank u wel daarvoor. En dan lopen we verder met die priester. En dan komen we bij dat wasvat. Gaan we er ook aan voorbij? Hij wil zichzelf reinigen voor God. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we ook iedere keer weer opnieuw ons laten afwassen van die dagelijkse zonde die aan ons kleven. En dat onze zonde blijft, dat je ze die opspaart tot vanavond. Ja, vanavond zal ik allemaal wel vertellen, maar op het moment dat je ziet van, ik ga mijn eigen weg. Dat je dan zegt, Heer, ik beleid het. Ik beleid dat, en dan noem je bij name wat je gedaan hebt. En eventueel ga je naar iemand toe. En zo mag je samen verder gaan met die priester. Die priester die het offer voor zichzelf moest brengen. En jij die mag zeggen, Heer, dank u wel dat het offer gebracht is. Dank u wel dat u me dagelijks wil reinigen. En dan gebeurt er iets. Dan ga je die tent in En hetzelfde was bij de tempel. En dan mag je naar binnen gaan met die priester. En dan zie je verschillende dingen. Dan zie je aan de ene kant zie je een kandelaar staan. En aan de andere kant zie je de tafel met broden. En aan het eind zie je een klein altaartje staan. En dan een groot gordijn. En we gaan kijken wat die priester doet. Die gaat dat brood gaat die verversen. Dat brood wat op die tafel ligt. En zo mogen we ook zeggen van... dagelijks mogen ons brood verversen. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. We mogen elke dag opnieuw mogen dat brood des levens mogen we tot ons nemen. En dan aan de andere kant staat er die menorah, die kandelaar. En die kandelaar, wat doet die priester nou toch? Hij heeft een soort schaar bij zich. Hij knipt de lont een beetje af. En hij heeft een kruikje met olie bij zich. En hij giet die menorah vol met olie. En oh, wat een mooi beeld is dat eigenlijk. Hè? Dat we mogen weten van... die olie. Hey, waar ken ik die van? De Heilige Geest. Gods Geest. Iedere dag opnieuw mag ik zeggen. Heer, wil u mij opnieuw vervullen met uw geest? U heeft ooit uw geest uitgestort toen ik tot geloof kwam. En nu wil ik leven vanuit die geest. En dan moeten we elke keer zeggen. Heer, maak mij een vat van u. Vul mij opnieuw. En als we zo door dat heilige gaan. Dan komen we bij dat reukofferaltaar. En dan mogen we bidden. Dan mogen we zeggen, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u me uw woord gegeven heeft. Dank u wel dat u uw geest gegeven heeft. Dank u wel dat u voor mij de weg bent gegaan. En dan mogen we onze gebeden laten opstijgen. Op het wierookaltaar. En nou zeg ik tegen die priester. Hé, waarom stop je? Kunnen we niet verder gaan? Al zou ik hem een miljard euro geven. Hij zou geen stap verder gaan. En dan komt het mooie. In mijn gedachten. In mijn gedachten zie ik Markus 15 vers 33. Het is angstwekkend donker. Angstwekkend donker. En daar op die heuvel. Daar staat een kruis. En aan dat kruis. Roept Jezus. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En ik kan het antwoord geven. Omdat mijn zonde en jouw zonde op hem gelegd werden. En God kan geen zonde zien. En God wendt als het ware zijn oog af van Jezus. En dan, als dat gebeurd is, dan geeft Jezus een luide schreeuw. En hij zegt, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. In die tempel, in die tabernakel of in die tempel kan je nu zeggen. Daar scheurt dat voorhangsel van boven naar beneden in tweeën. De weg naar God is vrij. Wat één keer in het jaar de hoge priester mocht doen. Dat heilige der heiligen binnengaan. We mogen nu zo bij God komen. En dan hebben we gelezen Psalm nummer 10. Wie mag uw heilige berg betreden? En in eigen kracht mogen we het niet, maar als heilige priesters mogen we weten. Het is volbracht. De weg is vrij. God zegt tegen ons in Filippenzen 2 vers 15. Opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Waartussen u schittert. Als sterren aan de hemel. We zijn geroepen. We zijn uitverkorenen. We zijn heiligen. Waarom? Om Gods naam groot te maken. Gorkum heeft u nodig. En ik denk nog even aan het beeld van de Shechina. Die wolk die daar boven dat heilige der heiligen hing. Die wolk van Gods aanwezigheid. De mensen mogen ook Gods aanwezigheid in jou en in mij proeven. En als ze dat proeven, dan is er een mogelijkheid om als priester die persoon tot God te leiden.